Samen verootmoedigen. En tijdens het verootmoedigingsgebed zullen we een aantal keren het Heer ontferm u zingen. En dat vindt u bij lied 319a in de evangelische bundel. 319a, we kennen het denk ik allemaal wel uit ons hoofd. Maar 319a zingen we steeds op het moment dat ik aangeef als een antwoord, als een diepe verwachting op deze eerste Adventszondag bij de vrede die wij van God smeken. En de laatste keer zingen we het amen. Dat is ook het amen van het gebed erbij. We gaan ons samen verootmoedigen. Barmhartige God, wat een gift van uw hand dat wij hier vanmorgen mogen zijn. Dat een kleine kern vasthoudende, gelovende mensen zo groot mag zijn in deze wereld. Want de uitstraling van volhouders beperkt zich niet tot het moment waarop je elkaar ontmoet, zoals vanmorgen hier in het gebouw. Maar dat straalt werkelijk uit in de wereld. Dat heeft iets moois in zich. Dat draag je uit als je gewoon met je werk bezig bent. Of misschien gewoon je eten voorbereidt. Of studeert in je boeken. Of samen oploopt met mensen die jouw aandacht zo nodig hebben of verdienen. Heere God, vanuit die kracht, vanuit dat geloof, bidden wij om vrede over heel uw schepping. De kracht van dat geloof, o God, dragen we heel uw schepping aan u op. Van de beginnen tot in de voltooiing. Wij willen daarin een pilaar zijn. Maar dat kunnen wij niet zelf, niet alleen. Daarom bidden wij. God, we dragen de kinderen aan u op. Kinderen die verwacht worden. Kinderen die geboren zijn in alle al het mooie wat om hen heen zal zijn, in alle welstand. We bidden heel speciaal voor de kinderen die in armoede geboren worden, naamloos worden weggegeven of achtergelaten, die gebruikt worden als kindsoldaat. En om die barrière van angst dan maar te doorbreken, verplicht zijn om een familielid als eerste slachtoffer te laten worden van hun geweld, wat ze opgedragen krijgen door mensen die zich eigenlijk volwassen zouden moeten kunnen noemen. Heere God, laten we daarin ook niet schijnheilig zijn. Want is het niet zo dat ons kapitalisme, de wereld waarin wij leven, ook nogal eens slachtoffers wil maken als we daar niet serieus mee omgaan? Daarom vragen wij, o God, help ons om een thuis te bouwen van ons bezit en welkom te laten zijn in deze wereld. Dat zal dan het kapitaal van ons bezit mogen zijn. Maak ons klein, het is Advent. Anders zou je het niet kunnen verwachten. En wij roepen daarbij om uw hulp.
Heer,
we bidden om onze geliefden, de mensen die met ons verweven zijn, zo dichtbij. Mensen die we een plek hebben gegeven in ons hart. Mensen van wie wij weten en mogen weten dat zij ons herbergen in hun hart. Hoe verschillend we daarin ook zijn, o God, houd ons samen. Houd ons samen met die herders. Houd ons samen met Zacharias en Jozef, Maria. Houd ons samen met uw engelen, o God, mensen die ons zijn vooruitgeleefd in uw eeuwigheid, maar wel met ons meezingen, verwachtend dat het op een goede dag voltooid goed zal zijn, tof, gezegend. Zo dragen wij, o God, in al onze kleine gewoonheid een wereld aan u op die ons bezighoudt. Zegen en bewaar. En wij bidden samen.
Heer, ontferm u. Heer, ontferm u. Heer, ontferm u.
Dat is mooi. Als wij zo in de hartstocht van het bestaan gebeden hebben om betrokken te blijven bij Gods schepping, is het ook goed om daarbij ons eigen geloof te belijden. Er staan pilaren hier onder het dak. In je geloofsbelijdenis mag je een pilaar zijn. Mag je een stut zijn. Goedemorgen, André, we hadden je verwacht. Want we hebben juist gebeden voor alle mensen die ons lief en dierbaar zijn en nog niet hier bij ons betrokken. Maar nu wel. We gaan ons geloof belijden en dat doen wij staande en dat zingen we bij, ik meen van 274a. Nou, de bekende geloofsbelijdenis. We gaan erbij staan. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper.
Ontvangen is van de Heilige Geest. geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
We gaan zo dadelijk de Bijbel lezen, vanmorgen bij Hosea en Marcus en Lucas. Het zijn wat korte momentjes. We gaan eens meelopen bij de hoge verwachting van die mensen. Hè. Ook Advent, dat is verwachten, dat is gaan, in beweging zijn, zoeken, vinden, geloven, verwachten. Maar eens kijken hoe die mensen ons meenemen daarin, nu in 2009... En tussen de schriftlezingen in zingen we dan uit de evangelische bundel lied 240. Maar dat geef ik zo dadelijk aan. We gaan samen vragen of God met zijn Heilige Geest ons wil helpen om te lezen, uit te leggen en te begrijpen. Heere God, we hebben ons opgemaakt vanmorgen om hier te zijn. Het is zo apart, zo bijzonder als je als gewone mens die groot mag zijn in wie je bent, uniek, aangeraakt, aangedaan ook vaak. Als gewone mens je toch ook weer heel klein voelt in die grote wereld waarin al zoveel mensen hun weg gevonden hebben. Ten hemel hoog gestegen. Waarin zoveel mensen om ons heen zoekende zijn. En dan loop je hier binnen, diep in je kraag, o God, omdat het gewoon november weer is vanmorgen. En dan loop je hier binnen en dan ontmoet je de warmte van mooie mensen die iets hebben met elkaar en samen zoveel met u, onze God. En dan word je je weer bewust dat er een woord is in deze wereld. Een woord wat samenbindt, een woord wat samenhoudt, een woord wat rust geeft en tegelijk ook onrustig maakt. Een woord om bij uit te rusten, een woord om bij te gaan, uw Bijbel, uw woord, o God, ik ben met jou. Ik maak licht in deze wereld, licht in deze tijd en ik geef het jou te doen. Om dat te dragen en uit te dragen. Maar dan zullen we het ook aan moeten pakken. En daarbij zoeken wij onze broers en zussen van voorheen, o God. Waarover geschreven staat. Zoals ons verhaal geschreven mag staan in uw geschiedenis. Het verhaal van vandaag. Hopend en verwachtend een toekomst in Jezus' naam. door uw geest. Amen. Ja, als je zo van de week achter je bureau bezig bent met een voorbereiding van de eerste adventsdienst hier. En dan heb je de gezichten in beeld. En Bert zei, ik ga zelf orgel spelen. En dat hoor je als het ware bij de liederen die je uitzoekt. En dan ben je eigenlijk al een beetje thuis. En als je dan in je Bijbel gelezen, dan kan het wel eens behoorlijk verwarrend worden. Want nu, wij hier vanmorgen. En dan die duidelijke woorden van God in de Bijbel. Hoe kun je dat overhevelen? Hoe kun je dat bewoonbaar maken? Met diepgaande, diep gewortelde preken. Zo is het en zo zal het zijn. Maar die dan misschien ook weer min of meer hier blijven. Of ga je oplopen met Hosea en Marcus en Lucas. En ontdek je dat ze je reisgenoten zijn. Met wie je onderweg zoveel kunt delen. En van wie je ook onderweg zoveel moet uitdelen aan de wereld. Want we staan midden in de wereld. Nou, dan wordt rust inderdaad onrust. Maar we gaan zien wat wij vanmorgen daarin samen aan rust en bouwstenen mee kunnen krijgen. Om de adventtijd te vieren zoals die bedoeld is. Ik begin te lezen bij Hosea 6, vers 1 tot en met 3. Kom, laten wij teruggaan naar de Heer, zegt Hosea. Hij heeft ons verscheurd, maar hij zal ons ook genezen. De hand die sloeg, zal ons ook verbinden. Hij redt ons na 2 dagen van de dood. Opstaan wordt hier ook al in vermeld. En de derde dag doet hij ons opstaan. In zijn nabijheid zullen wij leven. Dan zullen wij hem kennen. Er naar jagen om de Heer te kennen. Even zeker als de dageraad zal hij komen. Hij komt naar ons als een milde regen. Als de lenteregen. Die de aarde drenkt. Daarbij zingen wij een prachtig lied, Evangelische liedboek 240, vers 1, 2 en 4.
Thank you.
Zo'n lied ontmoet je Hosea. Daar gaan we het zo dadelijk nog wat verder over hebben. Ik wil ook een klein gedeelte lezen uit Markus 1. Vers 2 en 3. Het staat geschreven bij de profeet Jesaja. Let op. Want ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed. Maak zijn paden recht. En we lezen een paar versen bij. Lucas 1, vers 11 tot en met 13. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias had dienst en trof de engel daar bij zich. En Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel. En hij werd door angst overvallen, maar de engel zei tegen hem: wees niet bang, Zacharias, jouw gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal een zoon baren. En je moet hem Johannes noemen. Gemeente, laten we deze woorden bewaren als een kracht in ons bestaan. Als een geschenk in deze geschenkentijd. Juist reed Bart Smit voorbij met een grote vrachtwagen spullen. Ook dat is leven. Ook dat gebeurt. Wij zijn hier en krijgen van God een prachtig geschenk. Bewaar het bij al het andere waar je waarde aan hecht. En laat dit gewoon het grootste zijn. Amen. We zingen uit de evangelische bundel lied 411. Jezus leeft in eeuwigheid, zijn shalom wordt werkelijkheid. 411, en Bert zei, ik moet misschien wat sprokkelen in de muziek om het exacte te hebben, maar met elkaar gaan we hier zeker iets moois van maken. Ik zoek het er even bij. Even zien. Want we beginnen dus met het couplet, hè? Jezus leeft in eeuwigheid, zijn shalom wordt werkelijkheid, alle dingen maakt hij nieuw, hij is de Heer van ons leven. Dan zingen we, dat is het refrein, daar beginnen we mee, dan zingen we het eerste couplet, weer het refrein, tweede couplet, nog een keer het refrein. Dus zo steekt dit lied in elkaar. We beginnen met het refrein, Jezus leeft in eeuwigheid.
Wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, zal de hemel open gaan, kom de Heer eraan, heffen wij dit loflied aan. Jezus leeft in eeuwigheid, zijn shalom wordt wereldwijd, alle dingen maakt hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.
Zo dadelijk na de overdenking zingen wij van gezang 109 vers 1, 2 en 5. Hoor een heilig koor van stemmen. Hoor een heilig koor van stemmen. Maar dat komt zo dadelijk wel. Lieve mensen. Ik heb bij de overdenking van vanmorgen voor mezelf opgeschreven. Hoor de stem van de geest. Eigenlijk nog wat persoonlijker. Hoor je de stem van de geest? Als je zondag op zondag hier samenkomt in de kerkdienst hier in het Trefpunt. En we hebben vaker tegen elkaar gezegd, dan tref je het met zo'n punt waar je ook samen kan komen, waar je elkaar ontmoet. En van waaruit je ook de zegen van de woorden van God weer meeneemt de wereld in, ongeacht waar je naartoe gaat. Misschien wel naar stille plekken, misschien... Of misschien wel op plekken waar het juist heel druk is. Het is een heel drukke tijd. Mensen worden ook alweer erg onrustig. Je merkt het in je pastoraat ook. Wat jaloers op elkaar. We zien, die mensen hebben het allemaal goed. Want die... En jij dan? Geloven is optellen. Is kijken wat je nou werkelijk in handen hebt gekregen van God de Heer zelf. En als je daarop concentreert, als je daar oog voor wilt hebben, dan ontmoet je Jezus. Dan ontmoet je iets van het eeuwige leven heel dichtbij je. Dan ga je anders naar de wereld kijken, dan kijk je ook anders naar jezelf. Denk aan die man waar ik van de week... een heel diepgaand gesprek mee had, of hij met mij. En zijn vrouw was daarbij en in de 80 geworden. En dan bezoeken we de mensen altijd als ze boven een bepaalde leeftijd geworden zijn. En eigenlijk is dat heel leuk om dat op de verjaardag zelf te doen. Maar als je dan een flinke lijst hebt en je moet overal, je krijgt overal gebak, dan gaat dat niet goed natuurlijk. Maar weigeren kan ook bijna niet. Dus doe ik dat zelf nog wel eens een paar dagen daarna. Voor mijn eigen gezondheid. Nee. Die man, die topte, die was jarig, die was verbaasd over zijn hoge leeftijd, maar hij topte ontzettend over zijn toekomst. Hij zegt, ik verwacht alles van God, maar hoe meer ik eraan denk, hoe meer ik ga twijfelen. Want ten eerste, hoe kan God met mij nog iets willen betekenen tot in eeuwigheid, dus voor altijd? En ten tweede, kan ik me geen voorstelling maken van God. Dus deze man was dus net als denk ik bij allemaal zo regelmatig was op zoek naar een hanteerbare God. Eén die je voor kunt stellen als goedgeefse man of in de gedaante van een mooie vrouw. Of laat het bij God. Laat het bij God. God onze Heer, jij bent van de beginnen, ik ben die ik ben, is met jou. En dat heilige waar we toch niet achter kunnen komen, niet te dichtbij kunnen komen, dat heilige dat komt wel naar ons toe. En dat is wat de Heere God ook zegt in de beginnen. Hij zegt niet, ik geef jou het licht en verder hou ik mijn handen af. Nee, er zij licht. En in die lichtbaan zou je kunnen zeggen, zie je het voorgeslacht gaan, ook zoekend en ook twijfelend en ook met dat verlangen om van God een model te maken wat je dan hier kunt zetten omdat het jou beter uitkomt en dan weer daar omdat het jou beter uitkomt. Een God die je voor je op een stoel zou kunnen zetten van, kijk eens hoe goed ik alle regels ken, kijk eens hoe goed ik mijn best doe. Die God zou inderdaad een niet kunnen, zou niet kunnen bestaan. Dat beklemt, dat maakt dood. God zegt, er zij licht en we gaan samen dat licht in. Er zal een nieuwe wereld komen, een nieuwe tijd. En ik zet jou in de aanloop van die nieuwe wereld en die nieuwe tijd. En ik geef jou de talenten om daar iets moois mee te doen, om daarmee aan de slag te gaan. Jaweh, ik ben die ik ben. En ik wil zo graag met jou zijn. Die man stond op. En hij zei, zullen wij God danken hiervoor? Dat is goed. En wat is voor jou zo belangrijk dan? En toen ging hij allerlei dingen opnoemen. Het personeel van zijn zaak waaruit hij gepensioneerd was. Zijn vrouw, zijn kinderen die het met hem hadden volgehouden. En toen mocht ik met hem gaan kijken wie hij altijd geweest was en nog is voor al die mensen die hem zo hoog liggen in het hart. En dan kom je bij een levende God uit die met jou gaat. En onze wereld raakt dat weer wat kwijt. Ook daar hebben wij het vanmorgen over bij Hosea. Onze wereld raakt dat weer wat kwijt. Er komt zoveel anders voor in de plaats, wat wij belangrijker vinden. Nou, misschien niet eens belangrijker, maar wat wel veel meer onze tijd opslokt. Je bent vaak veel meer bezig met hele praktische alledaagse dingen om het leven gaande en staande te houden. En dan af en toe zetten we een stukje tijd apart voor God onze Heer. En dat kan heel mooi zijn als je daarmee begint 's morgens, maar het kan ook heel gevaarlijk zijn, want dan zeg je, nou, dit was even een kwartiertje voor God, hè, zoals dat bordje daar in de Kalverstraat, boven de drukke winkel in het publiek hangt, een kwartiertje voor God, deur door, een grote kathedraal, en daar zitten mensen met hun boodschappentassen, op adem te komen, een kwartiertje voor God. En de rest van de tijd vullen we voor onszelf, want we hebben het druk en we willen alles in stand houden en we hebben mooie spullen gekocht, die moeten gepoetst worden, en noem het allemaal maar weer op. Zo menselijk, zo gewoon. Zoals Maria. Zoals Hosea, zoals Marcus, gewoon, niks mis mee. Maar, als we met ons doen en laten God uitschakelen, dus God een partje geven, dan laten we iets moois liggen, want de Heere God wil zo graag met ons onderweg zijn. Wat je ook doet, waar je ook bent. Of je verlangt naar meer contact, dus dat het moment waarop de eenzaamheid je overkomt, misschien momenten waarop je verlangt naar gezondheid voor jezelf of lieve mensen. Het zou jammer zijn als je op die momenten niet zou horen Gods zachte stem waarover we zongen zojuist bij het prachtige lied van dominee Troost. Een mantel om je heen. Het zou zonde zijn als je op al die momenten waarop je heel praktisch met de dingen bezig bent, met Advent, als je op die momenten niet de warme mantel, niet de warme liefde van God, het eerste licht om je heen zou voelen. Dan zou je naakt in een grote veld staan en dan zou er van alles met je kunnen gebeuren wat met de wereld te maken heeft. God grijpt ons aan. Ja, God grijpt ons aan. Ik zat eigenlijk even wat te lezen over Hosea en er is die concordantie of nou, op internet kun je tegenwoordig heel veel vinden. Die is daar best wel handig bij. Even zien. En toen zat ik wat te lezen over Hosea. En moet je gewoon eens luisteren. Ik had er een mooi plaatje van de stal van Bethlehem bijgelegd. Ik denk dat hoort allemaal bij elkaar. En moet je eens luisteren in welke tijd Hosea dus bezig was om als gelovig mens staande te blijven in de wereld. Hij werd erom veracht. Hè? En dat gebeurt nu ook nog wel eens. Dat mensen, ben je daarmee bezig? Dat is zonde van je tijd. Hè? Hosea's optreden valt na dat van Amos. Amos kennen we ook een beetje. En was gelijktijdig met het optreden van Jesaja. Op verschillende plekken waren gelovige mensen als pilaren onder Gods bouwwerk. Zijn optreden viel ook samen met dat van Micha. Die werkte in Jeruzalem. Het heeft geduurd, het optreden van Hosea als profeet, van de laatste periode van de regering van Jerobeam II tot de ondergang van het Tienstammenrijk. Hosea heeft gezien dat een volk wat de belofte van God mocht dragen, het af liet weten. Zich wenden naar andere dingen, het daar veel drukker mee krijgen. Dat Tienstammenrijk, wat de zegen van God droeg, maar zich eronder uit worstelde en uitsloop. Laat die God maar. Ons eigen hebben en houden is veel belangrijker. Dat was in de tijd van grenzeloze verwachting, staat hier. Dat Hosea optrad. Na de dood van Jerobeam II werd Zacharia, de zoon van Jerobeam, na 6 maanden geregeerd te hebben, vermoord door Salem uit de stam Manasse, die optrad tegen de suprematie van Efraïm. Suprematie is oppergezag willen voeren over de ander. Ook oppermacht van geestelijke die zich boven al het andere stellen en zeggen als die verplichting opleggen aan anderen om erbij te horen. Dat onderdrukken zit erin. Daar is geen liefde meer. Daar is geen samenhang meer. Daar voegt het een zich niet met het ander om als gelijkwaardige de adventsperiode in te gaan. Zoek elkaar op. Na 1 maand werd ook Salem vermoord door Menachem, een Efraïmitische reactie tegen de staatsgreep van de Manasse-leden. Menachem gaf belasting, schatting staat hier, aan Tiglath-Pileser, de koning van Assur. De koning die het volk zou wegvoeren, zou gaan onderdrukken. Die belasting, vergis je niet, was bijna 5 miljoen gulden, maar werd verdeeld aan de rijken van het volk van Assur. De rijken kregen omgerekend 82 gulden per man. Hier worstelt het geloof met de principes van de wereld. De sterkste zullen de macht hebben. En daarom lees ik dit best wel ingewikkelde stukje uit de concordantie. Nou, dat boek staat er vol van. Als je daarin gaat verdiepen, dan kom je steeds meer jezelf tegen. En de mensen met wie je samen het evangelie deelt en beleeft en viert. En je laat sterken door dat evangelie. Dan ga je heel anders naar Hosea kijken. Hosea was een krachtpatser in het geloof. Een heel eenvoudig mannetje had waarschijnlijk ook een kudde schapen te verzorgen. Dat hadden bijna al die herders. Oh, die hebben die herders trouwens weer. Verantwoordelijkheid over het zwakkere. Verantwoordelijkheid dragen en voelen over de medemensen die met jou optrekken en jij met hen. Dat is de kracht van het evangelie. Daar ontmoet je Marcus. Een van de eerste evangelisten. Die in alle eenvoud niet eens begint met het geboorteverhaal van Jezus, zoals Lucas dat doet, maar gelijk insteekt. Het staat geschreven bij de profeet Jesaja, die samenleefde toen met Hosea. Let op, ik zend mijn bode voor je uit. Let op, daar begint het mee. Let op, het gaat beginnen. Let op wat er gebeurt. Let op wat er gaande is. Let op welke manier Gods eeuwige woord boven het gezwoeg en het geworstel van het alledaagse leven staat geschreven. En dat mag je als de grond onder je voeten maken. Daar ontmoet je Maria, waar we het volgende week nog over gaan hebben. En Zacharias die het een eer vond om priester te zijn op die Sabbatsdag. Hij mocht de zegen bidden in het heilige. Hij mocht de zonden van het volk, de tekortkomingen van het volk, aan God opdragen. Hij was de man, hij was uitgekozen, een hele eer. Elisabeth was ook heel trots op hem. God, Zacharias, dat jij dat mag doen nu. Eindelijk is het lot op jou gevallen. Eindelijk ben je uitgekozen om dit prachtige moment te maken. En Zacharias, die was daar niet zomaar in zijn taak bezig. Zoals wij dat ook. We zitten hier niet omdat we in de kerk willen zijn. Nee, we zitten hier omdat we samen zoeken naar de kracht van God in het bestaan waar je mee verder kunt. En dan zeg je ook weer dag tegen elkaar straks, tot ziens. Ergens komen we elkaar wel weer tegen, anders volgende week zondag of hoe dan ook. Zacharias, die was met diezelfde verwachting, die hoge verwachting was die daar bij dat altaar voor een heel volk bezig. Hij bad, maar had tegelijk een diep verlangen, want iets in hem zei dat er meer moest zijn dan alleen dit moment. Iets in hem zei dat er een zegen op zijn leven en dat samen met Elisabeth zou rusten die nog niet uitgekomen was. Wat verwacht je? Wat zal het nieuwe zijn in de adventstijd van 2009? Je hebt niet voor niets een heel gewoon kaarsje aangestoken als met de eerste adventszondag. Wat is jouw verwachting met 2009? Worden we veel meer bezig gehouden met wat gaan we elkaar geven met Sint-Nicolaas en straks met kerst? Of wat zullen we eten? Dat hoort er allemaal bij, lieve mensen. Echt, geniet ervan. Maar wat is daarboven waar God zijn naam schrijft? Daarboven jouw verwachting. Wat zal er uit mij geboren kunnen worden naar anderen toe? Als je, net als wij gisteren een jonge vrouw ontmoet die voor het eerst echo van haar kindje gezien heeft, nog zo klein. Zo klein. En alles is daaraan. Handjes en hartje klopt. En je ziet dan eigenlijk de verbazing van zo'n jonge moeder met een stel stralende ogen. Dat draag ik bij me. Kijk eens wat een wonder. En een vader die er helemaal niet over uit kan. Het is een wonder. Dat gaat geboren worden. Ik weet dat lang niet iedereen gezegend is met zo'n gaaf moment. Maar God legt iets in de mens, in Zacharias, in Elisabeth, wat alles daarmee te maken heeft met het hele kleine begin tot iets moois wat geboren mag worden, wat groeien mag. Dat staan wij stil, liggen wij geknield bij het hartstochtelijk gebed van Hosea. Die uiteindelijk tot die woorden komt: let op, sta op, want de Heer gaat ons uitleiden. Gaat ons naar het nieuwe brengen. Liggen wij geknield bij Marcus. Bij Zacharias. Gods verwachting. Niet zo lang geleden waren we in een kerk, in de kloosterkerk in Den Haag. En ik vond het zo mooi, de voorganger, een vrouw. Die ging bidden, verootmoedigingsgebed, en er stond een prachtige knielbank en ze knielde. En je zag eigenlijk de hele gemeente mee knielen. Kniel je nog wel eens, ben je nog wel eens klein? De verhalen bij de geboorte van Jezus worden soms zo groot verteld, alsof we het allemaal weten, alsof we erbij waren, of alsof we het zelf regisseerden. Zo is het gegaan, die en die en daar en toen en zo. Wanneer knielen wij bij de verbazing van Gods belofte? Wanneer voelen wij Zacharias naast ons? Wanneer voelen wij de warmte van Maria bij ons? De zoektocht van Hosea. Het verhaal van Lucas tot in detail. Wanneer knielen wij met elkaar bij dit grote Godswonder? Wat ons boven elke schuld en menselijke beperking uittilt. Twijfel mag wegvallen. Sta maar op. Dat is de roep van God onze Heer in deze adventstijd aan ons. Kom je erbij? Mag ik mijn belofte ook op jouw schouders leggen? gewone mensen waarover geschreven staat in de Bijbel. U, jij, ik zouden daar zomaar bijgeschreven mogen worden als we met diezelfde verwachting, diezelfde twijfel, diezelfde worsteling, met hetzelfde geloof God zouden eren. Let op, het gaat beginnen. Let op, Zacharias, uit jou en Elisabeth zal mijn voorloper Johannes geboren worden. Let op, Hosea, verkondig het aan het volk. Het zal na de verdrukking opstaan en mijn lichtbaan weer hervinden. Mijn volk zal gaan. En ook nu staat het weer heel zwaar onder druk door een agressieve houding tegen alle mensen die bedreigend lijken. Sta op, Lucas. Schrijf mijn woord. Vertel het door. Want het is Advent. Wees dan maar dat ene kaarsje wat brandt. Als een teken van licht in deze wereld. Met welke intentie leven wij? Hoe zal ik u? Hoe zal ik jou ontvangen? Hoe wilt u? Hoe wilt jij, mijn naaste, van wie ik de naaste mag zijn, zijn ontmoet? Wat bereiden wij voor? Zo oplopend naar kerst. Alleen een rijk gevuld leven? Of een effen pad waarover onze Heer kan gaan? Met ons, met jou, mij, met Hosea, met Marcus, met Lucas, met het ongeboren leven, het verwachte leven, met je ongeboren harte wensen, de verwachte harte wensen, die mogen groeien. Kniel naast het offer van God en hij zal je zegenen. Het is Advent. Amen. Gezang 109, vers 1, 2 en 5. En daarin kom je al je lieve mensen die mensen van voorheen zijn geworden voor ons weer tegen. En ze zingen met ons. Hoor.
Waar
samen bidden. Barmhartige God, eigenlijk zouden we maar een poosje stil moeten zijn nu. Gewoon bij de diepe gedachten in ons hart, dicht bij u. Leer ons uw weg, o Heer. Leer ons in elkaar het mooie van uw aanwezigheid in uw eeuwige schepping te zien. Elkaar waarderend. Elkaar opwekkend. Tot nieuw geloof, tot grote verwachting. Midden in de wereld die zo vaak door duisternis wordt getekend. Waar mensen ook de duisternis over zich roepen of over zich heen trekken. Waar jongeren spoorloos geraakt zijn. Zoals die jonge knul voor het eerst met drugs in aanraking gekomen zijnde. Zich afwendt van de liefde van ouders. Die wereld waarin ouders alle zeilen moeten bijzetten om iets van hun zoon te begrijpen die niet in hun voetspoor doorloopt, maar grenzen zoekt. Puberteit vraagt zoveel aandacht van volwassenen, van oudere wijsheid. En het groene, ontluikende leven van kwetsbare jonge mensen. O God, wij willen wel een lover mens zijn in uw wereld, maar dan uitsluitend van de liefde, getekend door de liefde van u in de mens. Dan zullen we verzamelen, dan zullen we thuis zijn, dan zullen we helpen, dan zullen we genieten van het leven, dan zullen we opgewekt door het leven gaan. Als een duidelijk teken van uw aanwezigheid. Zegen ons bij het verdere van deze dag. Laat ons een zegen zijn voor alle mensen die we mogen ontmoeten, waar en hoe dan ook. O God, ontfermt u zich. We hebben heel veel bij ons wat heel persoonlijk is, waar niemand anders iets mee kan dan alleen u. En dat willen wij in een moment van stilte met u delen. Hoor naar ons gebed. En al onze gebeden mogen verzameld zijn in het gebed wat Jezus ons leert en met ons meebidt. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ja, we hebben geld meegebracht. Denk ik. Ik niet. Ik heb het vergeten. Maar ik denk dat Afke het wel goed maakt. We gaan het geven met een blij hart. En God zal het zegenen. En daarna zullen wij zingen van gezang 127 vers 1, 2 en 5. Gezang 127, vers 1, 2 en 5.
Gaan staan in de landen.
zingen. Hij komt met macht. Wat moet bedroefde harten, de koning nadert al. Vergeet uw angst en smarten, daar hij u helpen zal. Er is weer nieuwe hoop, hij noemt u zijn beminden, in het woord laat hij zich vinden, in avondmaal en doop. Juich nu trots al uw zorgen, de koning komt met macht. Ons in het hart geborgen, heeft hij zo rijk bedacht. Nu zullen angst en pijn en toorn ons nooit meer schaden. God wil in zijn genade dat wij zijn kinderen zijn.
Daar gaan wij deze eerste adventsweek mee in, dat wij Gods kinderen zijn. Vertrouw er maar op. Ja, doen we. Dat is een zegen die we delen met elkaar. De zegen die je meeneemt naar de mensen die je zult ontmoeten vandaag. In woord en taal, of misschien alleen taal en teken. De zegen die ons staande en gaande houdt. Die ons bewaart dicht bij de God van het licht, dat eerste woord. Ga maar, het is Advent. De zegen van de Almachtige God in Vader, Zoon en Heilige Geest is met ons alle dagen en nachten van ons bestaan tot in eeuwigheid. Een mooie gezegende zondag en volgens mijn agenda tot volgende week.